is nu uit. Het is jouw romandebuut, maar misschien was je bij sommigen al bekend met je kort verhaal Mercedes 207. Dat kreeg een prijs van Kief Kief, Kleur de Kunst, in 2006. Misschien eerst de titel, Vrouwenland. Wat wil je daarmee?
Ja, het Vrouwenland eigenlijk verwijst naar Europa. Heel veel jongeren die in Marokko al smachtend zitten te kijken naar het continent Europa, bedenken die plek wel eens met een naam. En Vrouwenland is er één van. Hè.
Naast jouw schrijversbezigheid werk je ook op het Centrum van Gelijkheid van Kansen als juriste. Het schrijven is dus niet je hoofdbezigheid. Denk je dat je nog door het schrijven van die roman bepaalde dingen kan verwezenlijken die je in je andere job niet kan?
Ik denk dat het vooral door mijn job is dat ik een aantal dingen op papier kan zetten. Hetgeen dat je in de concrete realiteit meemaakt, vindt zijn weerslag in hetgeen dat je opschrijft. En, ja, het is geen voltijdse bezigheid. Ik zou dat eigenlijk wel wat meer tijd voor willen hebben. Maar misschien komt dat nog. Hè.
In een interview met Jasper Vervaken van Mo-magazine stelde je als je grote literaire voorbeelden Gabriel García Márquez en Tahar Ben Jeloun. Dat zijn allemaal schrijvers met een bepaalde betekenis in hun boeken. Jij ook geeft een bepaalde betekenis mee. Is dat voor jou belangrijk? Literatuur met een missie?
Met een missie, dat is nogal een groot woord. Hè. Maar voor mij is het wel belangrijk dat literatuur toch een link heeft met de realiteit. Dat hetgeen dat je schrijft, dat ergens over gaat. Hè. En hetgeen dat men nu bezighoudt is het samenleven, de ongelijkheid of de gelijkheid en de positie van bepaalde minderheidsgroepen in de samenleving. En omdat ik dat ook doorleef, ik ben ook lid van een minderheidsgroep en ik vind het belangrijk om dat ook eens toe te lichten.
Je haalt het nu zelf aan. Van een bepaalde minderheidsgroep, maar toch wil je niet alleen gezien worden binnen die minderheidsgroep. Hè? Want het stoort je, zeg je in dat interview ook, dat je dikwijls wordt gezien vanuit het vakje van het is een van de allochtone auteurs en flink dat zij ervoor gaat vanuit haar bijzondere positie. Ik kan u zeggen, als je je naam ingoogelt, dan kom je uit bij de Vlaamse literatuur.
Fijn. Dat hebben we dan al gehaald. Nee, maar het is wel zo dat je daar eigenlijk niet... Ik kan mij er tegen verzetten. Nou, het is waar. Hè. Je zei wie dat de anderen vinden dat je zei. En je kunt je daar tegen verzetten zoveel dat je wilt. Maar ik denk dat dat eigenlijk energieverspilling is. Want dat kun je niet veranderen. En ik denk dat het belangrijkste is om... Om gewoon je ding te doen en jezelf te blijven. En ondanks het feit dat mensen je zo graag in hokjes willen steken en een etiket op je willen plakken van die is zo en zo. Ik denk dat ik daar niet te veel energie aan moet verspillen. En gewoon mijn ding doen, dat is veel productiever.
Een van de vrouwelijke hoofdpersonages in jouw boek stapt ook in de politiek. En zij heeft dat gevoel ook dat zij een beetje wordt opgedist als excuustruus, als men dat wil noemen. Ze haalt heel veel stemmen, maar uiteindelijk wordt dat niet vertolkt. Achteraf, na de verkiezingen, is er voor haar geen plaats. Dit is natuurlijk...
Ja, dat is heel spijtig natuurlijk, hè. Maar ja, je ziet dat wel nu heel vaak in de politiek, dat men dus verlegen zit om een gekleurd gezicht, om een bepaald electoraat aan te spreken. Maar wat is dan de meerwaarde die mensen dan effectief kunnen betekenen in die politieke partijen? En kunnen ze hun stem door laten wegen of niet? Ik heb het gevoel dat momenteel nog niet echt gebeurt, maar goed, misschien is dat iets voor binnen een aantal decennia zeker. Hè?
Ja, in je boek beschrijf je ook hoe een jonge man in Marokko zich voelt wanneer de Safariëns, de tweede generatie migranten, die in de grote vakantie met hun luxe auto's terug afzakken naar hun familie in Marokko. Je vergelijkt het met het gevoel dat hij heeft als hij als toeschouwer naar het zogezegde perfecte leven kijkt op tv. Is dat een gevoel dat je zelf langs de andere kant hebt meegemaakt wanneer jij terug ging eventueel naar je familie in Marokko?
Ja, nee, ik zat altijd aan de andere kant natuurlijk. Ik was dan degene die dan neerstreek in Marokko en ik had een perfect leven. Allee, in de ogen van de jongeren daar, een perfect leven in Europa. Je hebt alles wat je moet hebben, je kan studeren, materieel gezien kom je niks tekort. En de jongens en de meisjes kinder, die kunnen daar alleen maar van dromen natuurlijk. Heel vaak worden die gestuurd in hun studies. Komen ze niet veel verder dan een middelbaar. En als ze dan universitaire studies doen, dan is er toch geen zicht op een serieuze job enzovoort. Ik bedoel, ik denk dat heel veel jongeren kinder ook echt met een illusie zitten van die jongens die vanuit Europa naar daar afzakken tentoonspreiden. Ik bedoel, ze kijken daar niet door. Hè. Ik bedoel, ze denken dat inderdaad het paradijs is kinder, maar ze beseffen niet altijd dat leven hier in Europa voor die gasten, voor die meisjes en jongens, dat eigenlijk ook niet van een leien dakje gaat. Hè.
Je beschrijft eerst dus hoe via televisie die jongeren worden volgepropt met die beelden. Dan ook het beeld van de mensen die terug op vakantie komen. Maar anderzijds stel je ook dat dankzij die tv ook bepaalde beelden van de banlieues, bijvoorbeeld de rellen in Frankrijk, ook wel tot hen komen. Dus voor een stuk die mythe doorprikt.
Voilà, ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En hij zegt het ook, ik bedoel, Younes zegt dat hij bijvoorbeeld absoluut niet jaloers is op die jongens die vanuit Europa afstakken, omdat hij heeft gezien hoe dat ze behandeld worden. Hè. Via satelliet kan hij natuurlijk het nieuws volgen over die jongens. En hij zegt van, kijk, maar hij zegt van, eigenlijk is het hun eigen dikke schuld, hè, want zij hebben een perfecte kans gekregen om in het paradijs te zitten en alle kansen te krijgen. En ze hebben het eigenlijk verprutst tussen. En hij is eigenlijk een beetje verontwaardigd, want hij zegt van, moest ik die kans krijgen, ik zou het veel beter hebben gedaan. Ik zou het niet verprutsen.
Denk je dat er voor literatuur ook zo'n plaats is weggelegd als de tv die dit nu invult, om bepaalde mythes te doorbreken en om mensen meer ingang te...
Ik hoop het, ja. Ik denk, ja, waarom niet? Misschien is dat wel wat hoog gegrepen, hè. Maar ik denk dat boek vooral goed is, omdat ze toch een beeld schetst van een gemeenschap die tot nu toe zelf niet het woord neemt, maar die wel zelf door anderen wordt besproken en toegelicht en met alle clichés van die. Ik bedoel, het is denk ik wel goed dat er vanuit de eigen groep zelf wordt gesproken over de groep.
In het begin schetst je het zoals twee gemeenschappen die eigenlijk tegenover elkaar staan. Ik bedoel dan de mensen in Marokko en dan de mensen die hier leven. Maar je bespreekt ook universele gevoelens als liefde, die in dat geval niet echt zo tegenstrijdig zijn. Denk je dat die universele gevoelens het kunnen halen van de paradoxen?
Ja, ik denk dat het op het einde van de dag zijt je een mens met dezelfde universele verzuchtingen en gevoelens. En ik denk dat op dat vlak niet veel verschilt. Alleen de manier waarop dat je die verzuchtingen en die wensen en die dromen wil realiseren, de manier waarop dat je dat wil bereiken, dat misschien wel eens kan verschillen. Maar op den duur, uiteindelijk zijn we toch allemaal mensen.
Helemaal op het einde van je boek schrijf je ook, er zijn slechts twee mogelijkheden, verzet of berusting.
Ja, nogal radicaal, hè. Ja, nee. Maar Mara, dat is Mara die dus die overpeinzing doet. En voor haar was verzet echt wel cruciaal. En ze dacht van, door mij keihard te verzetten tegen alles en iedereen, kan ik gewoon zijn wie dat ik wil zijn. En ik denk dat ze een hele... door die reis die ze heeft gemaakt en ook psychologisch tot het besef komt van, kijk, maar is dat wel zo? En is mijn manier van verzet wel de juiste manier? En wat brengt het eigenlijk in wezen op? Hè?
In je boek steek je ook verschillende culturele en wetenschappelijke uitstapjes. Het is een beetje een verzuchting van een van de personages dat er zo weinig gekend is. Bijvoorbeeld de wetenschappelijke ontdekkingen op het vlak van astronomie. Hij speelt dat dan op een grappige manier uit. Je hebt het ook over de dichter Khalil Gibran. Ook verschillende gebruiken bespreek je. Is het misschien een manier om zo de Belgische lezer die niet direct bekend is met de Marokkaanse cultuur toch ook een ingang te bieden in die cultuur en te zeggen van...
Dat die rijker is dan...
veel rijke stukken in onze geschiedenis.
Ja, nee, dat was nu niet... De eerste bedoeling toen ik dat schreef, ik vond mijn personages waren gewoon zo. En Marwan had gewoon iets nodig om zich aan op te trekken. Hè. Dat is de broer van Mara. En ik vond dat perfect kon door terug te grijpen naar hele oude Arabische geleerden die eeuwen geleden al de sterren bestudeerden. Dat is gewoon spectaculair als voorbeeld om u aan op te trekken voor iemand die dan toch bij wijze van spreken in de goot zit met zijn leven. Maar of dat dan nu echt... Ja, het is natuurlijk wel leuk als je dat dan meegeeft, maar ik denk, het is niet echt de eerste bedoeling geweest.
Het is toch interessant voor de lezer die minder bekend is, om ook op een positieve manier eigenlijk in aanraking te komen.
Ja, het is gewoon... Het is, ik denk... Het idee dat er heerst over de moslimcultuur of de Arabieren in het algemeen is heel monolithisch. Hè. Het is heel eenzijdig, dat beeld. En heel negatief ook heel vaak. Maar er is zoveel. En zoveel positiefs ook. Hè. En dat wordt naar mijn gevoel toch te weinig belicht.
Dat doe je dan zeker wel in jouw roman. Doorheen de personages sluipt er ook een bepaalde maatschappijkritiek, heb ik het gevoel. Zowel op de Marokkaanse samenleving als op de Belgische samenleving. In het begin van je boek haal je even het probleem van de westelijke Sahara aan. Dat is misschien niet bij iedereen bekend.
Ja, nee. Je hebt de westelijke Sahara, dat eigenlijk al keilang een twistappel is tussen Marokko en Polisario. Dat is een verzetsgroep in de westelijke Sahara die eigenlijk onafhankelijkheid nastreven van Marokko. Daarbij gesteund door Algerije. Algerije, aartsrivaal van Marokko enzovoort. Het is eigenlijk ook een beetje... Daar heb ik dat eigenlijk erin gezet, omdat ik dacht van... Dat is een geschiedenis die bij weinig mensen gekend is, maar die toch wel heel belangrijk is. Hè.
In Marokko is het nog altijd niet zo bespreekbaar.
Nee, absoluut niet. Dus dat is inderdaad een taboe. Hè. Je kan daar niet te veel ruchtbaarheid aan geven. Het is ook heel gevoelig. Alles wat te maken heeft met de eenheid van de Marokkaanse staat is gewoon heilig. Dus dat kan je eigenlijk best... Niet aan raken, hè. Maar het is wel een probleem dat er is. Je hebt de vluchtelingenkampen, je hebt de rechten van de mensen die daar systematisch ook geschonden worden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die informatie toch wel blijft circuleren en dat de mensen daar zich van bewust zijn dat er dingen aan de hand zijn en dat je niet insluimert, bij wijze van spreken.
Jouw boek is nu in het Nederlands verschenen. Denk je eventueel ook aan een vertaling?
Ah, fantastisch. Wanneer? Ja, nee, dat zou leuk zijn. Ik weet het niet.
Ook op de Europese maatschappij steek je er bepaalde kritiek in. Zo is er een anekdote dat iemand aankomt hier en geldige papieren heeft, maar hij wordt niet geloofd. Het is een beetje kritiek op het asielbeleid. Maar je probeert dat niet via een betoog te doen, maar gewoon door
heel concreet voorbeeld
weer te geven. Ja.
Ja, nee, dat is inderdaad zo. Ik bedoel, Fort Europa is gewoon een feit. Hè. Men sluit de buitengrenzen gewoon af voor iedereen. En diegenen die een andere kleur hebben, die zijn bijvoorbeeld niet op hun plaats hier of illegaal of weet ik veel wat. En dus die moet je dan met extra veel achterdocht gaan behandelen. Ik bedoel, ik was ook gechoqueerd door het feit dat minister van Binnenlandse Zaken, of liever Buitenlandse Zaken, De Waal, de laatste afgelopen dagen dus de cijfers bekendmaken voor het asielbeleid. En hij was triomfeerde dat de asielaanvragen voor het eerst in jaren gedaald is. En ik vond dat chockerend was als je bedenkt dat er in de hele wereld miljoenen mensen dagelijks op de vlucht zijn. En wij slagen er zelfs niet in om daar een fractie van op te vangen. En als je dan nog gaat triomferen, zeggende van kijk, de asielaanvragen zijn gedaald, fantastisch, maar nee, de vluchtelingen zijn er en die stijgen maar, maar we blijven ze. Als wij ze niet willen opvangen, wat moet er dan mee? Ik bedoel, waar moeten die dan naartoe? Dat vond ik een beetje cynisch.
Ja, vanuit de politiek wordt er dikwijls gezegd dat alles heel helder verwoord is in criteria, dat er zich niet echt problemen voordoen. De realiteit is wel anders.
Helemaal anders. Ja.
In jouw boek heb je ook de mogelijkheid eigenlijk om dat beter naar voren te brengen, denk ik. Als je nog boeken zou schrijven, zou je dan nog steeds die kritiek zo fel naar voren halen?
Ik weet het niet. Ik weet het niet, misschien wel, misschien niet. Misschien zal ik zin hebben om iets heel onnozel te gaan schrijven over, weet ik veel, maar de liefjes of zo, maar ik weet het niet.
Nog om af te sluiten, haal je dus de dichter Khalil Gibran uit. Waarom heb je hem gekozen?
Gewoon omdat hij een heel mooi gedicht had geschreven over de liefde en over het huwelijk. En dat was ook een persoon die eigenlijk in twee culturen grootgebracht is. Hij is Libanees, maar is naar de Verenigde Staten uitgeweken en is daar ook beginnen schrijven. Hij heeft geschreven in het Engels en in het Arabisch ook. En ik vond dat een mooie figuur om in het boek toch te verweven.
In een van je hoofdpersonages, die in België is opgegroeid en uiteindelijk teruggaat naar Marokko om... ik kan nu niet heel het boek vertellen, om een kleine opdracht te vervullen. Laat je haar ook geconfronteerd worden met eigenlijk de verwesterse Mara die terugkomt in haar oude dorp en de normen van Europa heeft meegenomen en daar dan toch botst. Eerst loopt zij rond in strakke jeans en probeert ze een hotelkamer te boeken en moet ze uiteindelijk toch beseffen dat als ze daar gewoon wilt functioneren, dat ze er toch zou moeten een beetje neerleggen.
Mm-hmm.
Bij die westerse waarden zo te profileren. Hè.
Ja, maar ze verzet zich er wel tegen. Het is, ze probeert toch een aantal dingen die dan uiteindelijk niet lukken. En dat frustreert haar natuurlijk. Zij die dan onafhankelijk is en altijd zelf haar eigen boontjes dopt, moet dan noodgedwongen zich op sleeptouw laten nemen door haar broer die dan alles voor haar moet regelen. En, ja, ze vinden het niet aangenaam natuurlijk. Hè.
Maar ze legt daar uiteindelijk wel bij neer.
Noodgedwongen, want ze kan niet anders natuurlijk. Hè. Maar ik bedoel, qua haar kleding verandert ze bijvoorbeeld niet. En daar houdt ze haar benen wel stijf. Maar
ze wordt wel achterna gezeten.
Ja, ja maar ze, ja, dat is inderdaad.
Kan je nog iets meegeven aan de lezer?
Meegeven aan de lezer?
Vooraleer ze de eerste pagina's openslagen van jouw boek. Om hen wegwijs te maken.
Nee, ik zou zeggen, lees het gewoon zonder al te veel vooroordelen. En ja, ik zou het fantastisch vinden moesten mensen daar iets aan hebben en moesten ze het een leuk boek vinden. En ik ben wel benieuwd natuurlijk, hè, want dat is, je geeft toch wel een deel, een stukje van jezelf bloot. En je stelt je kwetsbaar op in de mate dat je dus ook bekritiseerd zou kunnen worden op hetgeen dat je zegt. En ik hoop alleen dat... dat men niet ervan, het boek niet gaat lezen vanuit gedacht van oké, dit is nu echt allochtone literatuur, want dat is het mijn zinzins absoluut niet. Dat is gewoon mijn verhaal dat ik op mijn manier heb verteld en ik ben geen allochtoon, als ik het zo mag stellen.
Oké, voilà. Bedankt.
Graag gedaan.